Maar dit is het verhaal wat ik allereerst met u wil lezen. In 1 Samuel 14 staat het verhaal van koning Saul en zijn zoon Jonathan. En ik ga er even een paar elementen uitpakken, want er was een padstelling waarbij Israël tegenover de Filistijnen gelegerd waren. En ja, er gebeurde eigenlijk niks, want ja, die Filistijnen die daalden niet af van de bergen. En Israël die ging niet de berg op. En dan staat er dit op zekere dag. En dat vind ik altijd zo'n mooie uitdrukking, want er staat ook in Job op zekere dag gebeurde het. Weet je, dat alles misging. Maar het kan zomaar op zekere dag zijn dat er iemand opstaat in het lef van God en doet iets. En dat brengt Gods geest in beweging en brengt een ommekeer, een game changer zoals ze het noemen. Dat verandert ineens alles. Trump was zo'n man, die werd president en die zegt we gaan de ambassade terugbrengen. Wie had dat ooit gewacht? Want ik weet niet hoeveel 20 jaar al hebben die presidenten van Amerika gezegd. Ja, dat gaan we een keer doen, maar dat kunnen we niet doen, want en dit en dat. En niemand deed wat. En hij doet het gewoon. En hij verandert het wereldtoneel. En u kan ook zo'n game changer zijn. En dan staat er dit. Jonathan zei tegen zijn wapendrager, kom, laten wij oversteken naar de wachtpost der Filistijnen aan gindse zijde. Maar zijn vader deelde hij het niet mee. Nou wil ik geen rebellie promoten, maar sommige dingen moet je niet tegen je gemeenteleiding zeggen. Die moet je gewoon doen. Dit heeft niks met rebellie te maken. Want sommige dingen, als je alles wel centraal wil doen en alles moet goedgekeurd worden eerst door het bestuur, jongen, dan gebeurt er nooit wat. Het zijn vaak mensen die gewoon het lef hebben om, dit zegt God en ik doe het en ik stap uit en ik ga het doen. Ik zou je zeggen hoe ik in de zending ben gekomen. Ik ging altijd naar de ESA-dag, de Evangelische Zendingsalliantie. Die had dan in de Jaap Edenhal, vaak op Hemelvaartsdag. En dan sprak Kees Goedhart. En dan waren er allemaal standjes van allerlei zendingsorganisaties. En nou, ik was al een paar jaar bekeerd en dan ging ik daar naartoe en ik raakte elke keer gefrustreerd. Waarom? Dan hoorde ik, de wereld heeft het evangelie nodig en bla bla bla. En dan denk ik, jeetje, wat zit ik hier nog de stoelen warm te houden. Man, de wereld gaat naar de bliksem. Ik moet wat gaan doen. En op een dag dacht ik bij mij, weet je wat, ik ga gewoon. En toen zeiden diezelfde mensen die me maar steeds aanspoorden om in de zending te gaan, ja, maar nu moet je wel eerst bidden. Ik zeg, ja, ik heb gebeden tot de kanonsweeg. Ik ga gewoon nou iets doen. En toen heb ik het omgedraaid. En daar heb ik Bijbels fundament voor. Want lieve mensen, u hoeft niet te bidden om te gaan. Want de Bijbel zegt, ga. Wilt u een woord van de Heer? Dit is het woord van de Heer. Ga in de gehele wereld. Daar heb je geen profetie voor nodig. Je hebt een profetie nodig om niet te gaan. Want de Bijbel zegt, ga. En toen heb ik gezegd, weet je wat, ze kunnen voor mij allemaal de pot op. Ik ga niet meer. Ik heb lang genoeg gebeden, gebeurt niks. Weet je wat, ik ga gewoon. En toen ging ik naar Nigeria. Mijn eerste reis was naar Nigeria. Mijn eerste overzeese wereldreis. Want ik was er wel eens in Denemarken. En in Europa had ik al wel het een en ander gedaan. Dus ik stapte gewoon op het vliegtuig. En weet je wat er gebeurde? Ik kwam gelijk in een financiële crisis. En ik had geen geld. Want ik was kunstschilder. En de gemeente Leerdam waar ik woonde, die wilde mij ook ineens uit de beeldende kunstenaarsregeling schoppen. En ik had 4 kleine kinderen. En ik denk, ja, hoe moet het nou, weet je wel. En toen was ik in Zwitserland en ineens verkocht ik een schilderij voor 5000 gulden was het toen nog. En maar ik had een hele hoop achterstallige schulden inmiddels, want ze hadden mij een uitkering ten onrechte stopgezet trouwens. Want ze zeiden dat ik niet aan bepaalde eisen had voldaan. En ik zei van wel. Nou, afijn. En er was net de tijd dat ik zou gaan. En toen dacht ik, ik zei, Heer, wie gaat mijn reis dan betalen? En toen zei God tegen mij dit. Want sommigen denken altijd, ik wil wel gaan. Gemeente, willen jullie mij mijn reis betalen, weet je wel? Ja, ik ga mijn jeugd met een opdracht, een half jaar op vakantie. Willen jullie mijn DTS betalen? Sorry als ik het zo zeg, een beetje cynisch misschien, maar dat, zo gaat het vaak. He, maar toen, weet je wat toch God tegen mij zei? Die moet je zelf betalen. Ik zei, Heer, maar ik heb nu geen eens een uitkering. Hij zei, je hebt een schilderij gekocht. Ik zei, ja, dan moet ik mijn schulden en ik heb mijn vier kinderen en mijn gezin en hoe moet dat dan? Hij zei, dat is je eersteling. Ja, met God kun je discussie gaan, maar hij wint het toch altijd. Hij zei, je moet hem zelf betalen. Ik zei, ja, maar ik bedoel, dan ga ik straks weg en een vliegtuig en een koffer en injecties. En dan moet ik daar naar dat land, Nigeria. En straks is er geen geld en wat zullen mijn vrienden zeggen? En weet je wat God tegen mij zei? Hij gaf mij een reprimande. Hij zegt, ik zorg beter voor je vrouw dan jij ooit zal zorgen. Ga! Oké, Heer. Maar ik dacht, ik zeg het mooi tegen niemand. Ik zie de voorgangers al. De onverantwoordelijke vader van vier kinderen gaat op zendingsreis. Laat zijn vrouw achter, bijna geen cent te makken. En gaat daar naar Nigeria. En ik heb het wel gedaan. Maar wat gebeurde er? Dat zal ik je vertellen. Terwijl ik in Nigeria was, heeft het Rijk een brief aan de gemeente Lidam gestuurd. En gezegd, jullie zijn in gebreken geweest. Die man heeft gelijk. En met achterstallige betalingen kochten ze in één keer het Rijk voor 18.000 euro kunst aan. En dwongen de gemeente Lidam om het op mijn rekening. Wanneer kwam dat geld op mijn rekening? Terwijl ik in Nigeria was. En achteraf is het makkelijk zeggen. Want ik denk, iedereen denkt, die jongen is onverantwoordelijk. Ja, het lijkt soms onverantwoordelijk wat je doet. En wat dat deed Jonathan ook. Die ging met één wapendrager, ging hij zichzelf door in de vuurlinies van de vijand staan. Maar hij bracht een ommekeer teweeg in Israël door dat te doen. De Bijbel zegt dit. Er staat, kom laten we oversteken naar de wachtpost de Filistijnen aan gindse zijde. Maar zijn vader deelde hij het niet mee. Saul nu zat aan de grens van Gibea onder de granaatappelboom te Michron. En het krijgsvolk dat bij hem was telde ongeveer 600 man. Dan moet je goed begrijpen, wij hebben geen granaatappelboom in Nederland. Maar ik weet hoe die bomen eruit zien. Dat zijn zwaar overhangende takken, bijna tot aan de grond. Dat betekent, als je schuilt onder een granaatappelboom, dan kan ik je niet zien staan. En dat is wat heel veel christenen doen. Die schuilen ergens waar ze door niemand gezien worden. En dan ben je ook geen, ja, hoe zou je dat zeggen, dan ben je ook geen tool om op te schieten. Want je bent eigenlijk onzichtbaar. Je bent in de comfortzone onder die granaatappelboom. Maar Jonathan, die ging tussen de vers 4, tussen de bergpassen, waar langs Jonathan daarachter over te steken naar de wachtpost der Filistijn, was aan zweerszijde een rotspunt, de een heette Bozendam. Dus je moet je voorstellen, dat was een ravijn en daar moest hij tussendoor omhoog klimmen. Hoe gevaarlijk is dat? He, ik bedoel, als je nadenkt strategisch, je bent zo kwetsbaar om de vijand tegemoet te gaan vanuit zo'n... Andersom was het makkelijk geweest. Ja, als hun op de bergen waren en de vijanden in het ravijn. Nee, het was precies andersom. Het lijkt bijna een onmogelijke opdracht om daar überhaupt ooit een overwinning te behalen. Maar Jonathan, die ging met zijn wapendrager, ging door die vallei daar naartoe. En toen zei hij tegen zijn wapendrager, dat vind ik zo prachtig. Kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedene. En weet je, ik vond dat altijd een prachtig... Ik heb daar een boek over het bloedverbond. Maar dat vond ik altijd een prachtig scheldwoord. Onbesneden, Filistijnen, weet je wel. Maar de betekenis is... Want besnijdenis is een bloedverbond. Het mengen van Gods bloed en jouw bloed. Je bent net als de mug en de olifant op de brug. En dan zegt de mug, wat stampen wij lekker zo, weet je wel. Jonathan wist dat hij verbonden was met de Allerhoogste God. Dat geen vijand voor hem stand kon houden. Niet omdat hij zo sterk was, maar omdat hij verbonden was met de Almachtige, de Alwetende en de Alomtegenwoordige. Wist hij, de overwinning is aan ons, want ik doe het samen met God. Maar daarom moest hij nog wel iets doen. En dan zegt hij, zullen we oversteken naar deze onbesnedene. En dan is hij nog niet helemaal zeker van zijn zaak. Hij zegt, misschien zal de Heere voor ons handelen. Want de Heere kan even goed verlossen door weinigen als door velen. Lieve mensen, de grootste overwinningen zijn niet gekomen door vergaderingen van internationale kerkorganisaties. Het is integendeel. Het is vaak zo dat er één persoon is opgestaan, zijn nek heeft uitgestoken en als een game changer het toneel van de wereld heeft veranderd door voor een man als Martin Luther King, de enige in die hele zwarte communiteit, die bedreigd werd met de dood, maar toch zijn toespraak hield, I have a dream, die heeft Amerika veranderd. Als je in het Memorial Park in Washington komt, dan staan daar allemaal grote standbeelden van witte presidenten. En dan staat er één standbeeld van een zwarte dominee tussen. Omdat hij opstond en dat hij als het ware zich liet zien en niet liet afschrikken door de dreigementen uit het Rijk der Duisternis. Geweldig, een prachtig voorbeeld. En dan staat er dit, laten we oversteken naar de wachtpost. Misschien zal de Heere voor ons handelen, want de Heere kan even goed verlossen als veel door wijn. Toen zei zijn wapendrager, doe wat uw hart begeert, ga uw gang, ik ben met u. Wat ook uw hart begeert. Dat commitment waar twee eenparig iets begeren, dat was de sleutel. Jonathan zei, zie, wij steken naar die mannen over en vertonen ons aan hen. Hoe denk je dat je ongelovigen wint als je jezelf niet vertoont, als je jezelf niet toont, bekend maakt? Dat werkt niet zo. Indien zij tot ons zeggen, blijf staan, dan komen wij tot u, dan blijven we staan. Maar als ze zeggen, klim op, maar dan blijven we staan waar we zijn en klimmen niet tot in op. Maar indien zij zeggen, klim tot ons op, dan zullen we opklimmen. En hier is eigenlijk Jonathan aan het profeteren over zichzelf. Dan zullen wij tot hun opklimmen, want dan heeft de Heere hen in onze macht gegeven. Eigenlijk zegt hij, dit zal het teken zijn. Als ze zeggen, kom maar op jongens, dan is dat het teken dat God ze in onze macht heeft gegeven. Soms mag je dat doen, weet je wel. Dat je als het ware zegt, Heere, als dat gebeurt, dan weet ik dat het van u is. En dan stap ik er gewoon in. Dan doe ik het gewoon. En dat deed hij. Want ze riepen, kom maar op. Toen zij beiden zich aan de wachtpost der Filistijnen vertonen, zeiden de Filistijnen, zie, Hebreeën komen tevoorschijn uit de holen waarin ze zich verborgen hadden. Zo keken ze neer op hen, want die zaten maar onder die granaatappelboom. De mannen van de wachtpost riepen Jonathan zijn wapendrager toe, klim tot ons op, dan zullen wij u leren. Dat klinkt zo, we zullen je eens even mores leren. Hierop zei Jonathan, dit vind ik nog mooier dan de vorige zin, tot zijn waar, klim achter mij op, want de Heere heeft hen in de macht van Israël gegeven. Hij zei niet langer, hij heeft hen in de macht van ons gegeven, van mij. Het was niet zijn strijd. Hoe anders dan zijn vader. Want wat zegt zijn vader op een gegeven moment? Niemand eten, wat dan ook, voordat ik mij op mijn vijanden heb gewroken. Voor hem was het een persoonlijke battle. Maar lieve mensen, het is niet onze persoonlijke strijd. Het is een strijd van de Heer omwille van zijn hele volk. Omwille van zijn koninkrijk. En hier zie je een man die dat snapt. Die zegt, dan heeft de Heere hen in de hand van Israël. Hij noemt zijn eigen naam niet eens meer. Het gaat niet om onze eer. God kan gebruiken wie hij wil. En het gaat niet om het instrument. Het gaat om het goddelijke doel wat daarmee bereikt wordt. Het ging niet om met de eer te strijken. Die opwekking is mijn werk. Weet je, daar moeten we ook aan voorbij gaan. Het gaat helemaal niet om ons. Het gaat erom dat God tot ze. Maar God gebruikt wel degene die onzelfzuchtige offerbereidheid hebben om zichzelf bloot te geven aan de vijand in de wetenschap dat God dat gebruikt om, ja, als het ware de situatie om te keren. Toen klom Jonathan op handen en voeten, dus het was ook gewoon nog fysiek, naar boven met zijn wapendrager achter zich aan. En zij werden door Jonathan neergeveld. Dit vind ik ook prachtig. En zijn wapendrager maakte hen af achter hem. Jonathan is een beeld van Jezus en ik ben zijn wapendrager. De wapens van de geest is het woord van God. Jezus slaat ze eerst knock-out en wij mogen dan hun de kop afhakken met het zwaard van de Heilige Geest. Is dat niet geweldig? Nee, wat word je nu agressief? Het gaat hier over de machten van de duisternis, hè? Niet over mensen. De eerste nederlaag nu, die Jonathan en zijn wapendrager hun toebrachten, kostte hun ongeveer 20 man over een lengte van ongeveer een halve voren van de Jukland. Toen kwam er schrik in de legerplaats op het veld en onder al het volk. Ook de wachtpost en de plunderaars schrokken en de aarde beven, zodat het werd tot een schrik Gods. Er kwam uiteindelijk de schrik van God over dat hele situatie, maar dat kwam omdat er één man was die uitstapte in geloof om dit te bewerkstelligen. Wie is die man vanavond hier? Wie is die vrouw vanavond hier? Jij kan het zijn, weet je dat? Want God heeft geen aanzien des persoons. En ieder die daarvoor gaat. En of je nou 8 of 80 bent, maakt ook geen bal uit. Want wat zei Caleb en Jozua bij die 40 jaar. Toen gingen ze terug de woestijn in, want het volk was ongehoorzaam. Door het toedoen van het ongeloof van het volk hebben die gasten ook nog een keer 40 jaar rondje om de kerk gedaan, weet je wel, zonder enig doel te bereiken. En na 40 jaar nog een keer zei Caleb: o Heer, geef mij die berg met die reuzen, want mijn kracht is nog net zo groot als 40 jaar geleden. Dus de oude zakken hebben ook geen excuus. Want in God heb je kracht of je oud bent of jong. En de jongelingen hebben ook geen excuus, want je bent jong en je hebt nog een leven voor je. Ik ben ook nog jong, ik ben pas 63, het beste komt nog, ik ga er nog helemaal voor. Want de Heer is mijn kracht. Hou nou even op, er zijn mensen die zitten te denken aan zijn pensioen. Ik ben net warm gedraaid, het beste komt nog. Lieve mensen, ik ga ervoor. Denk maar niet dat ik ga stoppen hoor, of ik moet dood neervallen, maar dan ga ik gewoon naar de Heer. Maar tot aan die tijd blijf ik gewoon gaan met die banaan. Nee, ja. Goed, nou, ik zou je willen uitdagen, mediteer over dat verhaal. Want Jonathan was maar een gewone jongen, maar hij deed het. En hij veranderde, de impasse werd doorbroken, omdat er een man was die gewoon het lef had om uit de comfortzone van de veilige granaatappelboom te stappen en zich als het ware te tonen aan de vijand. En toen ging God, die ging de schrik brengen over de hele situatie. En toen heeft Israël uiteindelijk een geweldige nederlaag geleden. En ja, je kunt nog verder lezen dat koning Saul die doet dan domme dingen. Want die zegt, niemand eten ooit met een vloek bekrachtigd. Totdat ik mij, die mannen had, moet je voorstellen, als je niet eet, dan heb je niet veel kracht hoor. Die moesten vasten. En dan ook nog vechten. En Jonathan at wat honing. En later wilde zijn eigen vader hem ook nog doodmaken. Want omdat hij de eed had gebroken. Waarvan hij niet eens afwist. En het volk heeft hem gered. Ja, nou oké, dat verhaal laten we nu even rusten. Nu gaan we naar het verhaal Wotter en de rest komt Lotter. Ja, dat zei iemand. Wie was het ook alweer? Waar ben je? Jij zei het tegen mij, ja. En ik keek hem aan alsof hij water zag branden. Nou, je hoort het, hè? Water en de rest komt Lotter. Want zonder water groeit er niks. Er is water nodig om zaad te laten ontkiemen. En dit is goed voor het land, laten we wel wezen. He, ja, toch? Je bent ook een boer, of niet? Niet? Oh, nee, die boer zat vanmorgen op die stoel ongeveer. Ja. Oh, dat was die. Ja. Goed voor het land, toch, dit? Oh, die is het. Ja, nou weet ik niet meer welke. 1, 2, 3, 4, oké. Die met de witte t-shirt. Is het goed voor het land of niet? Nou, kijk, en dat hebben we ook nodig, het water des levens. Dus het was heel profetisch toen hij zei, Wotter en de rest komt Lotter. Dus, maar dan lees ik uit Ezechiël 47. Nou, we hebben het gehad vanmorgen over Ezechiël 37, 38, Gog en Magog. Nou, 37 is het dal van dorre doodsbeenderen. Daar is zoveel over gepreekt in kerken, over opwekking. Maar dat gaat niet over de kerk, dat gaat over Israël. En ik geloof dat die profetie in vervulling aan het gaan is. Vanaf 1948 het herstel van Israël. Wat niet wegneemt dat je daar een prachtige geestelijke les in kunt lezen. Maar dat doet niks af aan de letterlijke vervulling van die profetie. Hetzelfde geldt voor Ezechiël 47. Dat is die rivier. Als Jezus straks terugkomt op de Olijfberg, dan ontspringt er een rivier uit de tempel van God in Jeruzalem. En die stroomt naar de oostelijke zee en naar de westelijke zee. En dan zullen de zeeën weer gezond worden. Dus ik heb heel goed nieuws voor Greenpeace. Het komt helemaal goed met alle oceanen wanneer Jezus terugkomt. Halleluja. He, want we hebben de klimaatconferentie gehad. En toen zeiden de hoogheren van deze wereld, de maloten, wij hebben de wereld gered. De wereld gered. Houd toch even op, stelletje maloten. Er is maar één redder van de wereld. Zijn naam is Jezus. De klimaatconferentie gaat de wereld niet redden en de zeeën niet gezond maken. Maar wanneer de stroom uit de tempel van God begint te vloeien, dan worden de zeeën weer gezond. En ik geloof dat het een geestelijke betekenis heeft, maar ik geloof ook dat dat letterlijk gaat gebeuren. En de eerste tekenen zijn er al, want er staat er, hè, dat ze zullen de netten spoelen van Engedi tot En-Eglaim, staat verder in dit hoofdstuk. En toen sprak ik Koen, die woont al 20 jaar in Israël. Ik zeg, vertel me nou eens, waar is dat? Hij zei, dat is bij de Dode Zee. En nu is er bij de Dode Zee zijn er zoetwaterpoelen ontstaan, waar planten in groeien, waar ook visjes in gezien zijn. Dit is het begin, want er groeit natuurlijk helemaal niks bij die Dode Zee. Maar het eerste begin is er. Maar de explosie zal komen wanneer dit Jezus terugkomt. Maar wij gaan nu met elkaar kijken, wat betekent dit hoofdstuk nu voor ons nu? He, dus de profetische vervulling moet nog komen, maar de letterlijke vervulling. Maar hier staat er, en daar stroomde, toen bracht hij me naar de ingang van het huis, en er stroomde water onder de drempel van het huis uit oostwaarts. Daar gaan we eerst even naar kijken. Onder de drempel vandaan. En wat is een drempel? Dit is zo'n tekst waar iedereen overheen leest, hè? Verder het verhaal. Maar de drempel is de scheidslijn tussen de comfortzone en de buitenwereld. En wat moet er nu gebeuren? De stroom van God moet uit het huis, over de drempel, de wereld ingaan. Opwekking gaat niet hier gebeuren. De grote wonderen gebeuren juist buiten de kerk. Als je wonderen wil zien, ik zeg niet dat God nooit wonderen doet waar zijn kinderen samenkomen, ja, daar is die ook in ons midden. Maar de grote wonderen, die gebeuren juist wanneer de stroom uit het huis gaat. Maar wat gebeurt er in heel veel kerken, en daar ben ik zelf ook schuldig aan geweest, dan hebben we een kerkdienst en dan drinken we samen nieuwe wijn en we lachen en we huilen en we rollen en we gieren en we brullen en we schreeuwen en we hebben tranen en we lachen en het is geweldig. En dan komen we buiten en dan zijn we ineens weer geheimagenten van Jezus Christus. Sommigen die wonen al 30 jaar naast dezelfde buren en die weten nog niet eens dat je christen bent. Je hebt je nooit aan de vijand laten zien, snap je? Je bent gewoon een soort en dan zeggen sommigen ook nog heel vroom, ja, maar dat is te diep. Dat gaat niemand, dat is tussen mij en God. Nou, als het te diep is, dan zit het echt te diep. Want de Bijbel zegt, de mond moet spreken van de overvloed van het hart. Dus het moet naar buiten komen, lieve mensen. Als het zo diep zit dat het er niet uitkomt, dan vraag ik me wel af of het erin zit. Want water moet stromen. Eerst water en de rest komt later. Zo is het gewoon. Die houden we er gewoon in, broer. Dat vind ik leuker. Ja, en dan staat er dit. En het ging naar het oosten. Nou, als je nou fysiek kijkt naar Israël, naar het oosten, dan heb je Jordanië, Iran, Irak, Syrië. Weet je wel, daar heb je één grote woestijn. 'S Nachts stervenskoud. Overdag bloedheet. Er groeit geen grassprietje daar. Want er valt geen druppel water. Dat is het ten oosten. He, fysiek zijn de alle vijanden van Israël zitten bijna. Een paar aan het noorden, maar de meeste aan de oostkant. En daar moet nou net het water naartoe vloeien. Naar de vijandelijke gebieden. Daar moet het water naartoe vloeien. En in die woestijn, en dat ga ik je zo laten zien, daar ligt zaad. En waarom gebeurt er niks met dat zaad, al duizenden jaren niet? Omdat er geen water is. Ze hebben pas een paar jaar terug, in de piramide van Egypte, kruiken gevonden met zaad. Ze hebben dat zaad uitgegoten en daar water op gestrooid. En tot verbazing was er nog heel veel zaad wat na 3000 jaar in die piramide ging ontkiemen. Eerst water en de rest komt water. Zie je? Dat, en ik geloof in die hele Arabische wereld waar het nog niet geregend heeft. Daar ligt ik weet niet hoeveel miljoenen zaadjes in die woestijn te wachten op het water. En ik ga je daar wat van laten zien. Hè, want ik ben naar Pakistan geweest. Wie zegt, nou dat vind ik nou een fijn land. Daar zou ik heel graag een keer naartoe gaan. Mag ik je hand eens zien? Nee, dat dacht ik wel. Nou, maar ik wel. Want daar is God het aan het doen. Let op. Ik ging een maand of wat terug naar Pakistan. En ik sprak in de Eternal Life Church. En dit is pastor Anwar Fasal. Dit is zijn zoon Isaac. Hij kon eerst geen kinderen krijgen. Uiteindelijk kreeg hij een zoon. Die noemde hij Isaac. En net als Abraham die geen kinderen kon krijgen. En toen is hij een tv-kanaal begonnen. En dat heet Isaac TV. Isaac Televisie. Ik was 5 uur in het land. Ik kwam om 4 uur 's nachts aan. Om 1:50 haalden ze me op. Ik werd naar de studio gebracht. En ik heb daar gelijk mijn eerste preek gegeven. In de studio. En die hebben een bereik van 76 landen in heel Azië. Van wel 100 miljoen mensen. Pakistan, dat weet u misschien niet. Maar daar wonen 200 miljoen mensen. In Pakistan alleen. Maar ze hebben een bereik van China, Indonesië, heel Zuidoost-Azië, Cambodja, Vietnam en Thailand en tot India en toe. India is ook een land met meer dan 1 miljard mensen. En ik sprak, man, ik heb nog nooit voor 100 miljoen mensen gesproken, maar daar dus, ik was net 4 uur in het land, ik was nog niet eens afgekoeld van het vliegtuig. Nou, en toen zei hij, wil je zondags bij mij in de kerk spreken? En die knappe jonge man aan de rechterkant. Oh, daar ben ik. Ja, goed, de volgende plaatje nou. Ik sprak in zijn kerk in Pakistan. Een kerk met 15.000 gemeenteleden. En hij had een zaal van 2.000. En dit is gewoon het terrein daar ergens achter. En het is gewoon een open tentdoek, want dat is gewoon open. En daar zitten er ongeveer 12.500. En in de oude zaal met een screen zitten er dan ook nog 2.500. Hij zegt, ja, de kerk is te klein. Ik wil een stadion bouwen. In Pakistan. En dat niet alleen. Moet je verder kijken wat er gebeurt. Want, ja, dan gaan we eentje verder nog. Hij houdt ook campagnes in Pakistan. Ik heb daar ook campagnes gehouden. Ik heb gesproken in de kerk van de biddende heid, waar ook Sadhu Sundar Singh gesproken heeft. Dat zegt sommigen misschien niks, maar sommigen weten dat wel. Gaan we naar het volgende plaatje. Overal barst het van de mensen die naar het... Dit is het stadion van Anwar. Nee, dit is niet van Anwar het stadion, maar daar hield hij een campagne. Hij heeft campagnes in stadions met 100.000 mensen, 200.000, 500.000 mensen. Gaan we naar het volgende plaatje. Hier moet je kijken wat een zee van mensen. Volgende plaatje. Dit is en ze noemen het Prayer Festival, geen crusade, hè, want dat doet te veel denken aan de crusaders. Hè, die hebben nou een bedenkelijke reputatie. Volgende plaatje. Dit is zijn grootste campagne. Hij zegt, er waren hier meer dan 1 miljoen mensen in de open lucht. Ik kon het einde niet zien. Wat doet Anwar? Hij heeft zich aan de vijand laten zien. Wat Jonathan deed. Want hij heeft doodsbedreigingen gehad. Er zijn in India mensen, of in Pakistan mensen, die zijn vermoord, in de gevangenis gegooid, vals beschuldigd voor het beledigen van Mohammed, van de islam, van Allah enzovoorts, die de doodstraf hebben gekregen. Er verdwijnen daar mensen. Er is een haat tegen het christelijk geloof. Maar wat doet Anwar? Anwar brengt een schok van God teweeg in het land. Waarom? Het water van God stroomt nu daar in die woestijn, waar al dat zaad van miljoenen, miljoenen, miljoenen moslims nu drinken. En het goddelijke zaad, de potentie van het kind van God zijn, komt nu tot, ja, hoe noem je het, ontkiemen, omdat het water van God daar komt. Lieve mensen, het komt nooit zomaar uit de lucht vallen. We hebben hier, nou, ik heb nog meer foto's, maar die hoef je niet te laten zien. Je kan het later, je mag het PowerPoint houden en dan kun je ze laten zien. En ik wil ook terug. En ik wil vooral terug, ik heb tegen Anwar gezegd, ik wil terugkomen. Ik hoef niet te preken in die campagnes. Dat kun je zelf veel beter dan ik. Ik zeg maar, maak ze tot mijn discipelen. Wat je nu nodig hebt, is duizenden voorgangers. Voor die miljoenen mensen die tot geloof komen. Ik wil meehelpen dat we de oogst conserveren. Jullie weten als boeren hier in Groningen, ja, niet iedereen is boer, maar jullie weten als geen ander, als je de oogst niet van het land haalt, dan verrot het weer en dan ben je het ook kwijt. Als het rijp is, moet je de oogst binnenhalen. En nu komen al die zielen tot geloof en die moeten tot discipelen gemaakt worden. Die moeten verzorgd worden, die moeten tijd en aandacht krijgen. En daar wil ik heel graag me voor inzetten. En ik zou het fijn vinden als jullie er ook voor willen bidden. En als je zin hebt, mag je mee. Je moet zelf je eigen ticket betalen. Ja, halleluja. En het stroomde onder de drempel van het huis uit oostwaarts, want het huis was op het oosten gericht. En het water vloeide onder de rechterzijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar, leidde mij door de noordpoort en voerde mij om naar de buitenste poort die op het oosten uitzag. En daar borrelde water uit de zijkant. Hier zie je de tweede fase. Eerst stroomt het over de drempel van het huis in de stad, maar uiteindelijk stroomt het uit de poort van de stad ook daarbuiten. Want ja, Loppersum is nog aardig zeven. Iedereen kent iedereen zo'n beetje. Maar God wil dat het niet alleen maar in je leefomgeving, maar dat die stroom verder gaat. En dan is er een engel die meet dan 1000 el. U kent het verhaal allemaal vast wel. En dan is het tot zijn enkels en dan tot zijn knieën en dan heupen. En uiteindelijk moet je zwemmen of verzuipen. Nou, ik woon niet meer in Zeeland. Morgen hoop ik met mijn vrouw 10 dagen even ertussenuit te gaan naar Zeeland. Maar ik heb daar gewoond. En ja, het water, zeewater is nog koud hoor. Het is misschien 9 graden. Veel warmer is het niet. Maar als je er dan ingaat, nou, dan voel je de stroming. Maar zodra het ongeveer tot je heupen is, dan gebeurt er al dit zo, weet je wel. Want dan voel je de kracht van die stroming. Nou, als het nog verder gaat, nou, dat maakt niet uit. Al weeg je 120 kilo, maar dan, dat hou jij niet. En als je nog verder gaat, dan is het of verzuipen of zwemmen, één van de twee. En nou is het mooie, in de rivier van God hoef je nooit bang te zijn dat je verzuipt. Want God leert je daar, maar je moet wel uit de comfortzone, de vaste grond onder de voeten, die moet je loslaten om in de stroom van God te kunnen komen. Je te bewegen in de Heilige Geest. En dan stroomt die rivier en dan komt het hier prachtig. Nadat de man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, de 1000 el, naar de enkels, heupen enzovoort, zei tot ik kan zwemmen. Toen zei hij tot mij, heb je dat gezien, mensenkind? Daarom deed hij mij teruggang langs de oever van de beek. En toen ik terugkeerde, zie langs de oever van de beek, stonden aan weerszij zeer veel bomen. Vruchtbaarheid komt waar de stroom van God komt. In India ben ik uitgestapt en nu hebben we bijna 50 kerken. Dit jaar gaan we de laatste 6 bouwen van de eerste 50. En dan gaan we er nog 50 doen. En misschien daarna nog wel een keer 50 totdat Jezus terugkomt. Maar die vruchtbaarheid die is pas gekomen nadat ik uitgestapt ben in het onbekende, in het vijandelijk gebied, waar ook pastors zijn vermoord, waar kerken zijn afgebroken, waar we strijd hebben te leveren gehad. Maar het gebeurt. En dan zien we dit is ook zo prachtig. Hij zei tot mij, mensenkind, Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de vlakte en komt in de zee. Dit is zo tegengestrijd aan de theologie waar ik mee opgegroeid ben. Want ik leerde, weet je wel, uit glorieklokken zongen wij in die tijd. Ja, ik ben 41 jaar christen. Maar dan zongen we, dieper, dieper, laat me dieper zinken in uw liefde, o Heer. Hoger, hoger, in de schulden wij zetten, meer en meer. O, dieper elke dag en hoger. Ja, sommigen denken, waar heb je het over? Ja, ik ben toch iets ouder misschien dan. Maar goed, oké. Okay. Nou, maar we dachten altijd, weet je, we gaan hoger. We gaan dichter naar God. We gaan dieper in God. Maar dat gebeurt hier precies niet. Het water stroomt van de tempel af. En het gaat niet omhoog, het gaat omlaag. In plaats van omhoog is het naar omlaag. In plaats van God gaat het van God af. Waarom? God wil dat zijn zegen de wereld instroomt. Natuurlijk moet je ook wel werken aan je relatie met God. Maar God wil niet alleen maar dat je dieper en hoger in hem. Maar hij wil ook dat zijn stroom door jou dieper en verder naar buiten gaat. In die woestijn. Zoals Pakistan, waar dat zaad ligt te wachten op het water. En dan komt het, dit is zo prachtig. Het stroomt af naar de vlakte, komt in de zee. In de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt. Hallo Greenpeace, hier is je antwoord. De zee wordt weer, een zee is een beeld van de volkeren. Wanneer worden volkeren gezond? Wanneer wordt Pakistan gezond? Als het water van leven daar gaat stromen en de harten tot ontplooiing komen in de dingen van God. En dit is ook zo prachtig, man. Ik hou van het woord van God. Want wat staat hier nou? Hier staat, en alle levende wezens die er wemelen. Wat is dat dan? Wat is dat voor een woord, hè? Wemelen. En ik weet niet wat u denkt bij wemelen, maar dan denk ik aan, dat krielt. Dat leeft. Alles wemelt. In India, mierennest van mensen. Alles levende wezens. Aan alle levende wezens die er wemelen, zullen leven. Met een hoofdletter. Zullen tot erkentenis van het leven. Waar? Overal waar de beek komt. En waar komt de beek? Waar jij en ik komt. Want stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. En er zal zeer veel vis zijn. Waarom is dat zoveel vis? Dat is heel makkelijk. Omdat er water is. Water en de rest komt later. Want je kan op vakantie gaan voor 3 weken. Je goudvis, ik zeg je al, geef je hem geen hap te vreten. Die gaat echt niet dood. Hij heeft heel korte termijn geheugen, zwemt steeds rondjes en zegt, oh wat mooi, weet je, daar krijgt hij nooit genoeg van in zijn kommetje, maar... Hij gaat niet dood. Maar dan moet je hem 10 minuten uit zijn bakje halen. Dan is het gedaan met hem. Hij kan zonder eten, maar hij kan niet zonder water. Waarom is er veel vis? Wij hebben wat die vis nodig hebt. Want wij hebben de stroom van leven in ons, lieve mensen. Hallo! Hey, hallo! Wij hebben de stroom in ons. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Want als het water daarheen komt, wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven. Oh, dat vind ik, man, dat woord van God is toch zo positief. Overal waar de zal alle, je hebt van die mensen die gaan dan naar India en die komen ze op de airport en dan zeggen ze, ik voelde de duisternis hier. De demonen. Daar heb ik nou nooit last van. Nee, dat heb ik niet. Dat noem ik thermometer-christenen. Die meten de temperatuur. Maar ik ben een thermostaat-christen. Ik bepaal de temperatuur. Waar ik kom, komt licht. Het is geen hoogmoed. God en ik, wij zijn een onoverwinnelijk team, weet je wel. En hij woont in mij. Ik heb een leeuw in mijn, geen tijger, ik heb een leeuw in mijn tank. Met hem ben ik meer dan overwinnaar. Dat is het verschil. Als ik ergens kom, komt God met mij mee. liever gezegd, ik ga met hem mee. Hij woont in mij. Zijn stroom is in mij vrijgezet. Dat geloof ik. En overal waar de beek komt, zal alles leven. En ik ga er dan ook vanuit dat overal waar ik kom, ik zou je zeggen, na dit weekend is er wat veranderd hier. Als ik dat niet geloofd had, was ik wel thuis gebleven. Want ik kom hier niet om vliegen te vangen. Ik kom hier om leven te geven. Amen. En u mag het ook. En het is niet exclusief voor Jaapie Dieleman. Want ik kan nog geen mug van zijn hoofdpijn genezen. Het is Gods werk door zijn kinderen heen. En u bent allemaal kandidaat daarvoor. Want als dit water daarin komt, door het water van de zegen, overal de beek komt, zal alles leven. Vissen zullen er langs staan van Engedi tot en Eglim. Het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden. En de vissen erin, dit vind ik ook een heel mooi. En de vissen erin zullen van allerlei soort zijn. Zoals de vissen van de grote zee. Zeer talrijk. Wauw. En als je het hebt over vissen van de grote zee. Dan, ja, je hebt van die mannen die zeggen, ik heb zo'n vis gevangen. En dan bedoelen ze tussen duim en wijsvinger, weet je wel. He? Ja. He? Maar vissen van de grote zee, dan hebben we het over haaien, dolfijnen, potvissen, walvissen, blauwe vinvissen, joekels. En ik geloof dat dat symboliek is. Dat betekent regeringsleiders, miljardairs, invloedrijke mensen, celebrities. Wat zou ik heel graag Kim Jong-un willen vangen? Of Xi Jinping, de president van China. Of de president van Pakistan, bijvoorbeeld. Zou dat toch geweldig zijn om zo'n vis te vangen? Een bekende Nederlander. Weet je wel? Laten we God niet beperken, want hij zegt het hier. Vissen van de grote zee. Er zijn grote vissen. En waarom worden vissen in je aquarium nooit groter? Ja, omdat ze in zo'n klein bakkie zitten. En daarom worden sommige christenen ook niet groter. Die zitten in het bakkie van die kerk. En die gaan er nooit uit. Maar als je eruit gaat en je krijgt meer ruimte, dan kun je ook groter groeien. En natuurlijk heeft elke vis uiteindelijk wel een maximale maat. Maar sommigen zijn altijd maar onder de maat gebleven, omdat ze in dat kleine bakkie zitten. En lieve mensen, de sky is the limit bij God en laat je niet beperken. God wil veel meer. Ik heb wel eens gedacht over opwekking en eenheid. En dan denk ik, ja, hier heb je de gereformeerde pool en de hervormde pool en de pinksterpool en volle evangeliepool. En dan denk ik, hoe worden we nou één? En dan denk ik, ja, als we nou eens greppels graven tussen al die poelen. En dan, maar ja, vissen zijn helemaal niet zo goed in greppels graven. En vliegende vissen zijn er ook al niet zoveel. Maar toen sprak God tot mij. Hij zegt, jongen, je snapt het niet. Water en de rest komt later. Ik breng een vloed. En dan gaan al die poelen samensmelten in één grote zee. En dat is opwekking. Zo doet God het. Hij hoeft geen greppels te graven. We hoeven geen eenheidsworst te maken van al die verschillende denominaties. God brengt gewoon een vloed en dan stijgt het water. En dan worden we één in het water van Gods geest. Daarin worden we verenigd. En het mooie daarvan is, dan heb je er ook nog die zitten dan in hun gereformeerde poel of in pinksterpoel. En zeggen, dit is de kerk. In die poel op de zeebodem. Doe niet zo idioot. De kerk is veel groter. De hele zee is van God. En je mag overal naartoe zwemmen. En je hebt misschien wel je territorium waar je het meest thuis voelt. Dat is helemaal niet verkeerd. Prima. Blijf lekker in je poel zitten. Maar als je eventjes uit wil stappen zoals Jonathan, dan ontdek je dat er nog veel meer is. En dan staat er dit. Ik moet de tijd in de gaten houden. Ik ben enthousiast. Ja, weet je, ze zeggen wel eens, die Jaap die is ook niet te stoppen. Maar ik ben nog niet zo erg als Paulus. Er is bij mij nog nooit iemand dood uit het raam gevallen. Dus, En in het Engels zeggen ze, are you enduring or are you enjoying? Ja, voor degenen die geen Engels snappen, forget it. Maar de moerassen en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Zij zijn aan het zout prijsgegeven. Moerassen en ik woon tegenwoordig in Zeewolde, aan het Wolderwijd. Klinkt heel interessant. Zeewolde. Nou, er is geen zee te bekennen. Je kunt er een kilometer het water in lopen, dan kom je nog niet verder. Je voelt alleen de blubber tussen je tenen en het gras. Je kunt daar bijna niet verzuipen gewoon. Het is gewoon niet diep genoeg. En als het 4 weken van het weer is van de afgelopen dagen, dan staan er van die rode borden. Gevaar! Blauwalg! Want dat water stroomt niet. Ja, een heel klein beetje. Maar in Vlissingen heb ik dat nog nooit gezien hoor. Want dat is, stroomt het water. Als jij geïsoleerd blijft, dan ga je stinken. Sommige christenen zijn zo geïsoleerd. Er wordt een stinkende poel. Daar gaan vissen in dood. Er zit geen zuurstof in. Dat is dood. God wil dat niet. En dat zie je in Israël heel mooi. Want de Jordaan begint in de stad Adam. En die stroomt dan naar het meer van Galilea. En dan heb je nog een ander meer, geloof ik. Het meer van Genezeret. Ik weet niet. Ja, ik ben altijd een beetje. Er zijn verschillende namen. En dan de Dode Zee. Nou, in die twee meren, daar stroomt het water in en dan stroomt het ook weer uit. Maar de Dode Zee, die is alleen maar consument. Die ontvangt alleen maar. En alles moet stromen, lieve mensen. Als je bloed niet stroomt, dan is het met je gedaan. Als de stroom hier uitvalt, zitten we in het donker, wordt er niks meer opgenomen. Als het geld niet stroomt, kun je geen zaken doen. Elke zakenman die weet, ik moet investeren als ik winst wil maken. Alles moet stromen, lieve mensen. Als de communicatie stokt tussen mensen, gaan de relaties eraan. Alles moet. Je zal me niet kunnen plassen. Nou, dan ben je heel blij als ik voor je bid en je weer af kan gaan. Hè? Als je niet af kunt gaan en dan bid ik voor je en dan zeg ik, laat hier je hoop maar varen. Nou, dan ben je blij dat je weer af kan gaan. Want alles moet nou eenmaal in beweging blijven in het koninkrijk van God. Stilstand is achteruitgaan. Dat is de dood in de pot. En ik wil je dit zeggen. Als je nog nooit eens een keer 100 euro hebt gegeven. En luister, ik heb niet met de penningmeester gesproken. Ook niet, we hebben geen woord over geld gehad. Misschien heb je nog nooit 1000 euro gegeven. Je moet eens een keer gewoon uit de boot stappen. Je moet eens een keer doen wat je nog nooit gedaan hebt. En ik kan je verzekeren, daar word je nooit armer van. Want dan gaat God wonderen doen. Omdat jij uit de boot van al je. Want sommige mensen die hebben het al helemaal berekend. Al hun eigen zekerheden afgegrensd. Als jij risico's neemt om je aan de vijand te laten zien. Als jij risico neemt om te doen wat je eigenlijk niet. Ik kan zeggen nu in India. Ik heb gezegd, we gaan 50 kerken bouwen. Ik had geen cent te maken. We gaan een gospelbus bouwen. Ik had geen cent. We gaan land kopen. Ik had geen cent te maken. Ik heb iedere keer eerst ja gezegd tegen God. En daarna begon hij. Toen ik uit de comfortzone van mijn financiële zekerheden ben gestapt. Daarna gaat God bewegen. En wat, dit is dus niet. Ik zeg dit niet uit trots, helemaal niet. Want als God niet beweegt, ja, dan is het ook een ramp. Want dan heb ik een schuld van hier tot Tokio. Maar God laat je niet staan. Hij gaat zichzelf bewijzen als je hem gaat vertrouwen. En hij zegt het ook in de Bijbel. Geef je gehele tiende, dus nog maar 10%. En ik zal de hemelvensters voor je openen. God doet luiken open in de geestelijke wereld. Als wij durven, en dat gaat niet alleen om centen. Als jij echt je toewijdt, dan gaat God dingen. En God is geen aannemers des persoons. Hij doet het niet omdat ik Jaap Dieleman ben. Wat hij doet, dat zal hij voor iedereen doen die wandelt in deze principes. Maar de Dode Zee is alleen maar een consument. En ik moet zeggen dat ik soms een beetje moe ben dat ik in kerken kom. Ik kom er altijd mee. Heb je een profetie voor mij? Heb je nog een woord voor mij? Ja, ik heb een woord voor je. Ga! Het wordt tijd dat je niet alleen maar komt om profetie. Begrijp me niet verkeerd hoor. Er zijn momenten dat we door stress gaan of moeite. En dan heel moeilijk de stem van God kunnen verstaan. Als we door een trauma gaan of een geliefde verliezen. Of een moeilijke financiële situatie of strijd. En dan is het fijn dat er broeders en zusters zijn die voor je bidden. En die plaatsvervangend op dat moment voor jou de stem van God kunnen. Dat snap ik. Maar sommigen zijn al 30 jaar christen en ze zijn alleen maar. Heb je nog een profetie voor mij? Ja, je hebt een schop onder je kont nodig. Het wordt nu tijd dat je voor anderen gaat profiteren. Het wordt nu tijd dat je zelf eens een keer een producent wordt in plaats van een consument. Mijn kinderen zijn allemaal de deur uit. Die staan op eigen benen. En af en toe zegen ik ze heus nog wel. En soms heeft mijn jongste het af en toe nog moeilijk en dan vraagt hij of hij wat kan lenen. Maar ik geef het hem ook niet. Waarom niet? Ik help hem niet door hem te geven. Ik leen het hem en dan zeg ik, ja, je moet het wel terugbetalen, jongen. En dat doet hij ook. En dan geef ik hem soms nog wat extra's, omdat ik vind het fijn om mijn kinderen te zegenen. Maar ik wil niet dat ze afhankelijk worden. Ik wil dat ze op eigen benen staan. En ik wil ook dat Gods kinderen dit leren. En dan ben je vruchtbaar. En wat gebeurt er dan? Langs de beek zullen op haar oevers aan weerstijden allerlei vruchtbomen omschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opbrengt. Elke maand zullen zij vrucht dragen. De afgelopen maand in India 2250 zielen binnengehaald voor koning Jezus met de gospel truck. Ik wil elke maand vrucht. Waarom? En waarom dragen wij vrucht? Ik zal je zeggen, het is niet zo moeilijk. Het antwoord staat hier. Omdat het water komt uit het heiligdom. Als je drinkt van het water. En sommigen hebben weerstand tegen het drinken, weet je wel. We hebben het vorige keer gehad over drinken. Maar lieve mensen, wij moeten drinken. Wie dorst heeft, die komen drinken van het levend water om niet. En als je dronken wordt van de vreugde, dan word je ook vrijmoedig. Dan raak je je angsten kwijt. Dan durf je te getuigen. En hoe heerlijk is het om dan mensen voor Jezus te mogen winnen. En dat je niet komt voor gebed, maar dat je anderen mag brengen in het huis. En dat je mag getuigen van de wonderen die God in jouw leven doet. Dat geeft zoveel vervulling. Omdat het komt uit het heiligdom. Hun vruchten zullen tot spijs zijn. En hun loof tot geneesmiddel. Is het niet geweldig dat God ons wil maken tot voedsel voor anderen. En tot geneesmiddel voor mensen om ons heen. Omdat wij drinken van het water uit het heiligdom. Wie wil er een slokje? Wie dorst heeft, zegt de Bijbel. En daar wil ik mee afsluiten. We gaan niet lang bidden, maar als je dorst hebt, dan vraag ik, ga je niet smeken. Ik zou zeggen, ik was in Pakistan in een kerk, zaten mensen letterlijk tot aan het podium. Ik had nog niet eens een uitnodiging. Ik zei amen, mensen sprongen op het podium. Ik was voor hier iemand binnen, drie aan het bidden, drie trokken aan. Maar bid ook voor mij, er is honger daar. Weet je, in Nederland zitten ze uren te smeken. Alsjeblieft, kom maar, de Heer houdt van u. De Heer houdt van je, dat is geen vraag. Maar als je geen dorst hebt, dan ga je lekker naar huis. Maar als je dorst hebt, dan nodig ik je uit. Kom naar voren en dan gaan we bidden dat God in je uit gaat gieten. Opnieuw met de, nu. Klaar, kom. Ga maar staan. Kom maar naar voren. Kom maar, kom maar. En u bent al dorstig, hoor. Dat weet ik. Ik zou ook zeggen waarom. Want het was een hele warme dag. En het is dan, en dan om vanavond weer in zo'n sompige kerk te gaan zitten. Nou, dan moet je al een beetje dorst hebben, anders doe je dat niet. Ja, toch? En Marco en het team, kom er maar bij staan. We gaan gewoon voor je bidden. We gaan je zegenen. We gaan het vrijzetten. Dat God je zo vrijmoedig maakt en dronken maakt en vol maakt. Dat je de komende week gaat uitdelen op je werk, waar je ook bent. Want het zou toch geweldig zijn dat we straks berichten horen. Er is een opwekking in Loppersum uitgebroken. Het gebouw is te klein. Er moet een stadion gebouwd worden hier. Ja toch? Daar willen we toch met elkaar dan? Niet dan? Vader, ik bid, Heer. Heer, ik heb alles gegeven vanavond ook, Heer. Met de passie van mijn hart. Heer, en ik weet, Heer, van onszelf kunnen wij niets. Zoals ik vaak met een grapje zeg, ik kan nog geen mug van hoofdpijn genezen. En het is zo waar, Heer. Heer, maar niets is onmogelijk voor degene die gelooft. Heer, en hier staan uw kinderen. Het is zo mooi dat nagenoeg iedereen naar voren is gekomen. Heer, hongerige kinderen die verlangen ernaar om door u gebruikt te worden. En Vader, ik bid vanavond, bevestig uw woord.